Ja, Cora, allereerst van harte welkom.
Dankjewel.
Ontzettend leuk dat jij meewerkt aan de tentoonstelling Powervrouwen van Vlaardingen. In het verleden en in het heden. Jij bent al jaren actief als geschiedenisleraar.
Klopt, ja. Ik heb geschiedenis gestudeerd op de Erasmus Universiteit. Ik heb daarnaast archeologie gestudeerd in Leiden en Amsterdam op de universiteit. En nadat ik na een aantal jaren onderzoek te hebben gedaan, ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Tot mijn grote vreugde, want ik werk daar nu ruim, ik zit eventjes te denken, echt ruim 24 jaar echt in het voortgezet onderwijs. Ja, in het Groen van Prinsen werk ik nu 15 jaar. Ja. Ja.
Hoe is dat?
Hoe dat is om daar te werken. Het is, een school is een kleine gemeenschap in de grote wereld, zeg maar. En dat is dat maakt het werk heel erg leuk. Je bent, het allereerste wat ik geleerd heb toen ik voor de klas ging staan, is dat, ja, ik kwam vanuit de universiteit en toen ik les ging geven, toen stond ik daar een soort van, ja, nog een beetje een soort college te geven. Nou, denk maar niet dat ik orde had. Want die kinderen die keken me echt aan van, wat is dit voor nepper? Wat is dit voor, die keken me echt aan met zo'n blik van, wees jezelf. En toen ik dat eenmaal leerde, dat je gewoon dat masker af moet zetten en gewoon jezelf moet zijn. Ja, toen begon ik op het pad van een goede docent te komen. Ja. Dus, en ik weet ook nog wel dat ik in de tijd dat ik met onderzoek bezig was, was ik helemaal niet zo, had uiterlijk niet zo mijn prioriteit. En toen de eerste jaar dat ik voor de klas stond, ik weet nog wel dat er twee meiden voor me zaten. En één zei tegen mij, mevrouw Laan, wat u nu aan heeft, dat kan echt niet meer. En dat haar vriendin zei, stootte eraan en zei, wat, dat zeg je toch niet? En die zei tegen mij, mevrouw Laan, het kan best wel hoor. Mijn moeder zou ook nog wel zoiets aantrekken. En toen dacht ik, oké, nou moet ik echt serieus gaan nadenken over hoe ik me voor de klas presenteer. Want ik ben echt gedateerd. Hier moet ik wat mee gaan doen. Dus de school, zo'n school heeft mij gewoon, als mens ontwikkel je voor een groep, voor de klas. Het is niet alleen, het is een wisselwerking. Hè? Dus je moet contact maken met, je wordt natuurlijk nooit vrienden want er is gewoon een afstand. Je bent de docent en zij zijn de leerlingen, dus je hebt een verschillende rol daarin. Maar je moet wel een bepaalde relatie met elkaar aangaan. Om te leren moet je in een veilige omgeving zitten en moet je vertrouwen hebben in elkaar. En dat is gewoon belangrijk dat je elkaar nog goed kent. En om dat te kunnen, moet je gewoon ook jezelf kennen. Dus eigenlijk is gewoon docent zijn is ook één grote introspectie naar jezelf toe van wie ben ik eigenlijk en waarom doe ik de dingen. En gewoon ook accepteren dat je gewoon een bepaald karakter hebt en dat je de dingen op een bepaalde manier doet. Ik ben bijvoorbeeld geen docent, ik ben niet zo goed in repressie, zeg maar. Ik moet het echt hebben van de goodwill van de klas die het mij gunt dat ik ze lesgeef. Maar echt, als er een groep tegenover mij zit die gewoon echt niet wil en die gewoon stennis wil schoppen, dan ben ik dan ben ik eigenlijk gewoon heel erg verdrietig. Want dan denk ik, hier ben ik toch niet voor. Ik ben gewoon, laten we het goed hebben met elkaar. En dan zoek ik altijd een manier om het gezellig, gezellig is ook weer zo'n woord, want er moet natuurlijk geleerd worden, maar om toenadering te zoeken. Ik hou er niet echt van om mijn stem te verheffen. Ik doe het soms wel hoor, want je kan niet altijd anders. Maar ik ben het beste als mij gegund wordt om les te geven. Dan komt het beste uit me.
Ja, dat doe je inmiddels dus bijna 25 jaar. Dan ben ik ook benieuwd, als we het nou over mannen en vrouwen hebben en docenten. 25 jaar geleden kwam jij binnen in het onderwijs, bij de middelbare scholen. Is het veranderd? Mannen, vrouwen, leraren, leraressen?
Ik zit diep na te denken over echt, kijk, het onderwijs is wel veranderd. Dus wat ik heel erg ervaren heb, is toen ik zeg maar begon, kreeg ik eigenlijk een soort stapeltje boek in mijn handen geduwd en gezegd, dit zijn je klassen, dit is je lokaal, succes! En ik liep mijn lokaal in en er werd eventjes een soort gekeken van, komt er niet te veel lawaai uit? Heeft ze orde? Nou, dat heeft ze. Mooi, goede docent. Prima. Nou, zo kijken we niet meer naar onderwijs. Dat is er wel veranderd. Want nu kijken we echt veel meer naar... Je bent veel meer als docent een coach geworden... in plaats van dat je een zender van informatie bent. Dat is natuurlijk ook heel erg veranderd in het onderwijs. Dat vroeger, toen ik op de middelbare school zat... had de school het monopolie op kennis. Je ging naar school toe, je moest zorgen dat je alles opschreef... want nergens anders kon je informatie vandaan halen. Nu, op YouTube staan filmpjes, er zijn podcasts... overal kan je informatie vinden en biedt school de structuur... om die informatie tot je te nemen. En daarmee verandert je rol als docent ook. En ik denk, als ik dan kijk naar de man-vrouw verschillen... ik denk dat, zeg maar, toen ik begon... had je echt nog echt van die ouderwetse docenten... die koning in hun klaslokaal waren. Die waren een autoriteit. Die verzetten zich ook wel tegen regels op school. Die hadden gewoon eigen regels in hun klaslokaal. Ja, dat is echt aan het veranderen.
En reageerden zij ook naar jou als jonge lerares op een andere manier toen?
Een goede vraag. Ik zit te denken... Ik heb nooit het gevoel gehad dat er op me neer werd gekeken. Nee, soms wel eens dat er een soort meerwaardig naar me gekeken werd van dat ik idealen had en dat er naar me gekeken werd van beetje naïef, daar komt ze nogal achter. Dat wel. Als ik gewoon kijk naar de situatie op de middelbare school, zeker toen ik ook begon, heb ik altijd wel het gevoel gehad van het is redelijk 50-50. Zeker ook toen ik begon, had je toch ook al wel dat onderwijs een omgeving was waar heel veel vrouwen werkten. En steeds meer vrouwen werkten. De school waar ik nu werk is het soort 50-50. Maar als je bijvoorbeeld naar het basisonderwijs kijkt, heb je daar meer vrouwen, veel meer vrouwen werken dan mannen. En ja, dat doet toch ook wel iets met een sfeer binnen. Ik kan niet echt daadwerkelijk concreet benoemen dat ik, zeg maar, vanuit mijn genderperspectief, dat ik me minder dat ik het gevoel heb dat ik minder kansen heb gehad, of dat ik kleinerend behandeld werd of iets dergelijks. Ik denk dat moeten we echt langer terug in de tijd. En als ik kijk naar de meiden en jongens bij ons op school, dan stappen ze toch allemaal wel binnen met dat ze allemaal wel een soort van uitgaan dat ze allemaal gelijk zijn. Dat zit er wel in.
Was dat destijds al, 25 jaar geleden?
Jawel.
Voor jou?
Ja, het was al. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, had ik dat gevoel ook toen ik zelf op de middelbare school zat, dat er gelijke kansen waren. Het is eigenlijk pas na de middelbare school dat ik me bewust ben geworden dat er grotere verschillen zijn. Ik denk misschien zelfs, heb je als meisje op de middelbare school zelfs meer kansen, omdat datgene wat je leert op school, wat er van je gevraagd wordt, de vaardigheden, die liggen veel dichter bij hoe je als meisje opgevoed wordt. Ijver, je werk op tijd inleveren, op je beurt wachten, geen grote mond hebben. Dat zijn allemaal dingen die je als meisje aanleert. En die zorgen ervoor, als jij in de klas zit, dat je heel goed dat onderwijs kan volgen. Terwijl jongens zijn veel springeriger, die zijn veel meer zoeken de uitdaging naar de autoriteit op. Die hebben veel meer moeite met plannen. Dat verschil zie je wel heel sterk. Dat meiden vaak, als het gaat om hun vaardigheden, beter het doen op de middelbare school dan jongens. En dat verandert na de middelbare school juist helemaal andersom. Dat is best wel een soort van bijzonder. Meiden hebben een goed uitgangspunt als ze op de middelbare school zitten.
En waarom verandert het dan toch na die middelbare school?
Ja, nou ja, dat zal te maken hebben met je toekomstperspectief. Ja, dat je een partner krijgt en dat je te maken krijgt met stereotypen van rolverdeling. Het is nog steeds zo dat er meer vrouwen op dit moment part-time werken dan mannen. En je ziet dat heel veel, ook hoogopgeleide vrouwen, er toch voor kiezen om minder te gaan werken en meer te gaan zorgen. Ik weet zelf, toen ik op de middelbare school zat, dat we daar wel eens een discussie over hebben gevoerd. En dat ik echt zoiets had van, nou, ik wil gewoon, ik wil wel in de maatschappij staan. Ik ga natuurlijk niet alleen maar zorgen. Ik wil echt gewoon iets betekenen in mijn werk. En dat ik een klasgenootje had die zei... nou, ik vind het wel heel erg leuk om moeder te worden en dan te gaan zorgen. En dat ik haar aankijk en zeg... ja, maar je moet toch zorgen dat je economisch zelfstandig bent? Dat moet je moet voor jezelf opkomen. En als ik nu kijk naar die meiden die bij mij in de klas zitten... en ik geef op dit moment, moet ik wel zeggen, vooral HAVO-VWO-les. Dus dat zijn, dan zie ik wel dat ze gewoon allemaal nadenken over... dat ze een diploma willen halen en daarna nog verder willen scholing willen hebben. En ik voel daar nooit iets tussen van... ik heb minder kans omdat ik een meisje ben. Wat je nog wel ziet, is dat er tussen... zeg maar, dat je meer meisjes een cultureel... je hebt vier profielen. En dat het maatschappijprofiel meer door meisjes gekozen wordt dan door jongens. De jongens zitten toch meer aan de techniekkant. Dat is toch wel een stereotype wat in de samenleving zit. Maar dat is wel iets, dat is heel subtiel. Dat is nou niet dat we met z'n allen zeggen van dit past bij jou en dat niet. Vroeger gebeurde dat natuurlijk wel. Maar zolang ik in het onderwijs werk, gebeurt het niet. Maar het bestaat wel.
Nu ben jij zelf dus geschiedenisleraar. Als we eens kijken naar Vlaardingen en de geschiedenis van Vlaardingen. Nou, een bekende is natuurlijk de stereotype dat altijd gesproken wordt over de mannelijke vissers. Maar volgens mij is er ook nog een andere kant in die familie.
Je bedoelt de vrouwen die aan de wal stonden en achterbleven. Ja, nee, precies. En als je kijk, vrouwen vrouwen van vissers zijn hele zelfstandige vrouwen. Die de bootjes moeten doppen als de mannen op zee zijn. Dat betekent niet alleen zeg maar, het verzorgen van het gezin en het verzorgen van het huishouden. Maar ook als de man op zee is en er moet iets gebeuren op zakelijk gebied. Dan moet zij handelingsbekwaam zijn. Dus dat betekent dat heel veel vissersvrouwen ook gewoon... ja, vaak in bepaalde situaties meer rechten hadden dan vrouwen. Want ja, tot en met 1956 zijn vrouwen... economisch gezien handelingsonbekwaam. Maar daar waren voor vissersvrouwen waren daar ook regelingen voor. En dat zie je bijvoorbeeld ook al bijvoorbeeld in de 17e en 18e eeuw... bij vrouwen van VOC-zeelieden. Dat gebeurde ook al. Er werd wel over gekeken. Hè? Gewoon in Europees verband werd er gezien dat... omdat wij een zeevarende natie zijn... moesten vrouwen ook een bepaalde handelingsbekwaamheid hebben... Als de man er niet was, soms moest er een contract ondertekend worden... of er moest een grote betaling worden gedaan. Dat gebeurde ook. Dat is de andere kant van het verhaal.
Als jij als geschiedkundige dan... zou jij kunnen verklaren waarom dan toch heel veel aandacht is geweest voor die mannen? En eigenlijk nauwelijks of geen aandacht geweest voor die vrouwen... waarvan je net schetst dat dat toch heel belangrijk is... dat zij aan wal wel alles moesten regelen.
Ja, precies. En dat is niet alleen dat, en dat is een verhaal wat niet alleen bij zeg maar, in een visserijcontext verteld kan worden... maar dat geldt voor de hele geschiedenis. Hè. Er wordt niet voor niets gesproken over history... maar er is heel weinig her story. En... vrouwen zijn op een bepaalde manier... ja, het is ook wel geschiedenis altijd het verhaal van de overwinnaar. In onze cultuur is het nou eenmaal zo dat mannen zichtbaarder zijn... luider praten, meer macht hebben. Dat is iets wat in de 20e eeuw een grote verandering is geweest. Maar als je gewoon kijkt naar de bronnen die er zijn... vrouwen zijn zo langzamerhand in de bronnen verdwenen. En nu, in deze tijd, wordt dat langzamerhand weer naar boven gehaald... Het is niet voor niks dat Agnete van Reewijk zichtbaarder is geworden in Vlaardingen. Dat was gewoon 20 jaar geleden was ze gewoon de vrouw van. Maar nu weten we ook dat zij gewoon een eigen identiteit heeft. Ook een eigen verhaal heeft. En dat geldt voor veel meer vrouwen in de geschiedenis. En dat geldt ook voor groepen in de samenleving. Waaronder die vissersvrouwen. Want ik zit wel eens na te denken, je moet voorstellen, in 1780 brak de Vierde Engelse Oorlog uit. Toen mocht de Vlaardingse vissersvloot niet uitvaren. Dat betekende gewoon dat 70% van de Vlaardingse bevolking had op dat moment geen werk. Want alles was gerelateerd aan die haringvisserij. Hoe hou je je huishouden draaiende op dat moment? Dat is toch, dat heeft vooral op de schouders van vrouwen gelegen in die tijd. Ja, hoe is dat geweest? Daar hebben wij, nou, daar kan je geen boek over lezen. Maar dat zijn wel vragen die wij nu stellen. En waar wat vraagt om onderzoek en waar we gewoon boeken over moeten gaan schrijven. Of een leuke podcast over maken.
Nou, daarover gesproken dan. Volgens mij heb jij een boek gemaakt en zelfs een onderzoek gedaan naar drank- en drinkgelei in Vlaardingen.
Dat klopt, ja. Dat is mijn proefschrift. Dat gaat over Herberg de Visser. Die lag aan de markt in Vlaardingen.
Herberg de Visser?
Herberg de Visser, ja. Kijk dat was, ja. En we weten zeker dat, dat daar heel veel vis gegeten werd. Want dat bleek ook uit wat er uit de bodem is gekomen. En ook prachtige borden met Delftsblauwe borden met drie haringen erop.
Mochten daar de vrouwen wel komen bij die herberg?
Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel een dingetje. Hè, van dat je, van hoe zit dat nou? Want het is nog maar heel kort in onze tijd ook dat, dat vrouwen, dat het gewoon is dat een vrouw een café binnenstapt. Jeetje, joh, 50 jaar geleden werd je nog gezien als een vrouw van lichte zeden als je dat deed. Dus hoe zat dat nou in die 18e eeuw? Nou, we zien, zeg maar, uit mijn onderzoek is gebleken dat, dat als je een. Zeg maar, het materiaal uit de beerput legt naast het materiaal uit een boedelinventaris, dan zie je, kan je de verschillende functies van de ruimte bekijken. Er was een grote ruimte waar zelfs een drankenorgel stond, waar grote banken stonden, waar veel alcoholische dranken gedronken werden, want de glazen verwijzen daarnaar. Maar daarachter was ook nog een achterkamer. En daarin, daar staan de borden, daar staat de tegenrij in. Dat was meer een, daar was ook een haard. Dat was waarschijnlijk de plek waar de vrouwen gingen zitten. Waar je veel meer, waar je meer geborgen zat. Waar je minder zichtbaar in iets minder publieke ruimte had, zeg maar. En dat is, ja, zeg maar, dat is de stellingname die ik in dat proefschrift heb genomen. Van dat op die manier vrouwen ook in een herberg konden zitten. Maar het is nu eenmaal zo dat als het gaat om het innemen van ruimte in de publieke ruimte. Daar zijn wel ideeën over dat vrouwen daar niet altijd in horen. Dat het de plek is van de mannen. En dat als vrouwen daar zijn, dat ze vaak onder begeleiding moeten zijn.
Nou heb je het over die publieke ruimte. Dat daar de vrouwen niet behoren te zijn. Maar dat is wel aan het veranderen, gaf je net aan.
Ja, ja.
Heb je daar een verklaring voor?
Nou ja, dat is, zeg maar, dat is een ontwikkeling die eigenlijk begonnen is. Met de eerste feministische golven natuurlijk, waarin gestreden werd voor vrouwenkiesrecht. Toen gingen de vrouwen de straat op om te demonstreren. Nou, het zal je dochter zijn, hè, als vader, die gewoon. Dat was geen standaard. Dat er opeens vrouwen voor hun rechten op straat gingen demonstreren. Uiteindelijk heeft het wel toegeleid dat er vrouwenkiesrecht is gekomen. En als je dan verder kijkt naar de tweede feministische golf die heeft plaatsgevonden, krijg je natuurlijk van die ludieke acties zoals de Dolomina, die de straat op gingen om bijvoorbeeld achter mannen aan te lopen en die na te fluiten, om te laten zien hoe discriminerend het is dat vrouwen op die manier behandeld worden op straat en dat ter discussie wordt gesteld. En dan zie je zeker ook dat dankzij het feit dat de handelingsonbekwaamheid is afgeschaft, dat vrouwen economisch zelfstandig worden, niet meer afhankelijk zijn van mannen en daarmee ook hun ruimte kunnen gaan opeisen in de samenleving. En dan zie je langzamerhand dat dingen als dat het heel gewoon is dat een groepje vrouwen met elkaar in een café gaat zitten. Nou, mijn oma deed dat niet hoor, want dan sprak de buurt daar schande van, terwijl ik dat normaal vind om te doen.
Het is dus allemaal veel dichter bij elkaar gekomen. Maar zijn er nog steeds zaken te benoemen waarvan jij zou zeggen, nou, daar is nog wel wat in te behalen?
Jawel, nou ja, kijk, gewoon als je kijkt, het blijkt gewoon dat als het gaat om de betaling van mannen en vrouwen bij betaald werk, dan verdienen mannen meer dan vrouwen, ook voor hetzelfde werk. En dat heeft alles te maken met hoe er onderhandeld wordt, hoe er tegen dingen aangekeken wordt. En ook hoe vrouwen naar zichzelf kijken en hoe mannen naar zichzelf kijken en hoe ook naar vrouwen kijken. Daar valt wel wat te halen. En als ik gewoon bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan ben ik wel als meisje opgevoed. Ik had best wel een stoere moeder. die voor heeft die tegen mij heeft gezegd dat ik zelfstandig moest zijn en dat ik mocht gaan studeren. Dat heb ik allemaal meegekregen. Maar ik heb ook geleerd om netjes op mijn beurt te wachten, om ijverig te zijn in groot gezelschap. Als allerlei mensen veel kabaal gaan maken en gaan praten, val ik stil. Terwijl je moet als vrouw ook af en toe gewoon zichtbaar kunnen zijn. Maar bij een man is dat daadkrachtig. En bij een vrouw ben je dan pinnig en dan ben je een manwijf. En weet je eigenlijk, ja, wordt er toch een beetje naar gekeken van, je houdt je eigenlijk, dit is niet de standaard waarmee we met elkaar communiceren. Dat leeft nog steeds in onze samenleving. Alhoewel er gelukkig wel een heleboel dingen aan het veranderen zijn. En dat verandert bij mezelf ook. Hè? De MeToo-beweging, toen die opkwam, toen dacht ik in eerste instantie van, Nou, dames, kunnen jullie niet een beetje incasseren? Maar toen alles op een rijtje werd gezet, toen dacht ik, waarom heb ik eigenlijk altijd geaccepteerd dat ik alles maar moest incasseren? Want elke vrouw in Nederland kan wel een voorbeeld geven van een seksistische benadering. Hè? Ik ken al mijn vriendinnen hebben wel eens meegemaakt dat ze in de lift stonden, dat er in een bil geknepen werd of dat er op een bil geslagen werd door iemand die dat anoniem deed, zeg maar. Nou, ik weet zeker dat er een heleboel mannen nu schrikken en zeggen, ja, maar dat ben ik niet. Nee, er zijn gelukkig een heleboel mannen die dat niet doen, maar er zijn er helaas ook een heleboel die dat normaal vinden om zeg maar die lichamelijkheid van een vrouw te willen aanraken en op die manier te kleineren. Voor mij heeft dat wel betekend dat ik op een gegeven moment dacht, ja, dat hoef je helemaal niet te accepteren, dat seksisme. Dus daar zit ook een ontwikkeling in. En die maak ik zelf ook door. Dus het is ook maar hoe je zelf zichtbaar maakt. Je moet er zelf aan werken en het ook uitdragen. En het mooie van deze tijd is dat het niet meer is, dat het niet meer een soort van vrouwenhobby is, maar Internationale Vrouwendag is een dag die je niet zonder mannen hoeft te beleven. Dat is voor zowel mannen als vrouwen. Alleen, je benoemt op die dag wel dat er gewoon nog verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Dat er nou verschillen zijn. Verschillen, dat zal er wel zijn, maar dat er nog steeds sprake is van ongelijkheid. En dat het goed is dat er een einde komt aan die ongelijkheid. Want dat is feminisme. Eigenlijk zou iedereen feminist moeten zijn, omdat je streeft naar gelijkheid. Het staat in de grondwet, we hebben er allemaal recht op. Alleen, het is er niet altijd.
Is er daarnaast, Cora, nog ergens anders winst op te behalen, denk jij, tussen mannen en vrouwen? Zijn er nog zaken waarvan je zegt van, nou, ook op dat gebied zouden we nog iets kunnen betekenen voor elkaar?
Nou, je hebt bijvoorbeeld ieder jaar wordt er ook aandacht besteed aan vindt er altijd een actie plaats, die heet Orange the World. Die vindt plaats vanaf 25 november tot 10 december. Op 25 november is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En dan blijkt dat, voorheen was dat altijd zo, dat omarmd werd door vrouwengroepen en dat er dan aandacht werd gevraagd voor het feit dat er heel veel vrouwen, dat 1/3 van alle vrouwen in de wereld te maken krijgt met geweld en vaak in een huiselijke sfeer. De ontwikkeling die er nu is, is dat er bij die Orange World actie bijvoorbeeld gekeken wordt naar van, laten we dat niet als vrouw alleen doen, maar laten we dat met mannen samen doen, want we hebben elkaar nodig om hier een einde aan te maken. Mannen kunnen wat betekenen. Hè? Er zijn zoveel mannen die zeggen, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik geweld gebruik tegen een vrouw of überhaupt tegen een ander mens. Maar hoeveel impact kan het hebben als een man tegen een andere man zegt van, ik vind het raar dat jij je vrouw slaat. Dat heeft veel meer impact dan die vrouw die tegen haar man, die te maken heeft in die situatie met dat huiselijke geweld. Daar kunnen we wat in betekenen. En dat met elkaar. Ik ben heel erg voor samen doen. Ik denk dat 20 jaar geleden werd gedacht, is dat nou nodig? Iedereen heeft volgens de wet dezelfde rechten en waarom zou hier nou specifiek aandacht voor moeten zijn? Zo werd het toen gedacht. Terwijl nu is er een tijd dat we praten over verschillende groepen in onze samenleving die gewoon de ruimte gaan krijgen. Tijdlang is het natuurlijk, was de standaard toch de gemiddelde witte man en het gedachtegoed daaromheen, dat was de standaard waarin alles werd afgemeten. Nu worden we veel diverser. Niet alleen wordt er naar vrouwen gekeken, maar ook naar veel meer minderheidsgroepen in de samenleving. En dat nemen we heel erg serieus. En daar leren we ook van. Dus dat was 20 jaar geleden anders. En dat betekent ook dat er veel meer verdieping komt. En ik denk volgens mij ook voor mannen dat het ook een mogelijkheid biedt om je veel breder te ontwikkelen. Dat je gewoon dat het wordt nu geaccepteerd dat je ook je gevoelige kant laat zien. En dat je ook laat zien dat je persoonlijke keuzes mag maken. Dat je part-time mag gaan werken omdat je ook voor je kinderen wil zorgen als man. En dat die papa-dag niet een papa-dag is, maar dat het gewoon een zorgdag is waarvan je extra geniet omdat je gewoon de tijd krijgt om je kinderen te zien opgroeien. Hoeveel mannen hebben ontdekt na hun pensionering dat er gewoon nog een sociaal leven is, zeg maar, in hun familie? Die hebben gewoon allemaal knoordhard gewerkt. Die moesten zorgen dat er geld op tafel kwam. En hebben gewoon een deel gewoon van de opvoeding van hun kinderen gemist. Dat is eigenlijk gewoon ook heel verdrietig. Voor vrouwen en ook voor mezelf. Ik vond het heerlijk om naast... Ik heb ook part-time gewerkt in de tijd dat mijn kinderen jong waren. Ik vond het heerlijk dat ik die zorgdag had. En ik vond het ook heerlijk dat ik dat af en toe bij mijn man kon achterlaten. Omdat ik dan gewoon... een andere kant van mezelf kon ontwikkelen. En dat gun ik iedereen. Man, vrouw, mens.
Groen van Prinsteren, school. De meisjes, de vrouwen daar. Hebben die nog een extra iets wat zij in jouw ogen gaan brengen de komende jaren?
Af en toe denk ik wel. Ik vind dat onderwerp van genderongelijkheid vind ik zelf heel erg leuk. Dus ik behandel heel veel die vrouwengeschiedenis, die geschiedenis van... ik besteed altijd extra veel aandacht aan vrouwenkiesrecht. Ook na het verschijnen van het zijschrift, hè, over waarin we 100 jaar politieke geschiedenis van vrouwen in Vlaardingen op een rijtje hebben gezet. Ja, dat heeft mij de mogelijkheid geboden om daar ook veel meer aandacht aan te besteden in de les. Soms denk ik wel eens, misschien worden ze wel een beetje moe van me, omdat ik elke keer een beetje die kant op stuur. Ik denk dat ik op die manier ook de meiden die ik in de klas lesgeef, een stukje zelfvertrouwen meegeven, een stukje inzicht van, kijk verder dan alleen maar de standaard van denken. Maar ook de jongens. Dat die denken van, oh ja, je kan... De manier waarop wij tegen dingen aankijken, manier waarop het boek is ingericht. Waarom zit er maar één bladzijde in over Aletta Jacobs? En waarom zou dat niet meer kunnen zijn? En dat geef ik mee, maar niet per se voor de meiden, maar ook voor de jongens. Maar ik geef wel extra mee dat ik laat zien van, ben je bewust van het stereotype ook waar je mee bent opgegroeid? Ben je daarvan bewust? En vraag jezelf af, past dat bij mij? En als het niet bij je past, denk erover naar wie jij wel bent. En zorg dat je jezelf wordt.
Cora, laatste opmerking. Volgende week ben jij in New York en loop jij rond in Manhattan. Daar zijn billboards. En daar staat ineens een foto van jou. Cora Laan. En daaronder staat dan een quote.
History, vraagteken, her story, uitroepteken. Let's do it together.